Het Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret. Met dit programma willen we iedereen die zich bevindt in een zorgsituatie een warm hart toedragen. In dit programma laten we zorgverleners aan het woord, maar ook mensen die van deze zorg afhankelijk zijn. Voor deze uitzending zijn we te gast in woonzorgcentrum Blijvelde te Kortemark. We werden er hartelijk welkom geheten door mevrouw Vanessa Vermoten, die de verschillende bewoners en zorgverleners die hun medewerking aan deze uitzending verlenen heeft samengebracht. Een woord van dank ook aan eerwaarde heer Daniel de Witte, die al sinds 1983 almoezenier is van het woonzorgcentrum en die ons in contact bracht met de verantwoordelijke van WZC Blijvelde. Aan het begin van deze uitzending geven we graag het woord aan mevrouw Petra Beukelare, campusdirecteur van WZC Blijvelde.
Het WZW Blijvelde of het woonzorgcentrum Blijvelde. Ons woonzorgcentrum is natuurlijk onze hoofdactiviteit. Hé. En wij hebben 167 herkende woongelegenheden. Maar VZW Blijvelde is heel wat meer dan dat. Wij zijn eigenlijk een vertrouwde partner geworden in de zorg en ondersteuning voor alle mogelijke gebruikers. Voornamelijk dan gericht op de inwoners van Groot Kortemark. Dus naast ons woonzorgcentrum bieden wij ook tijdelijk logement aan onder de vorm van kortverblijf. Hé. Maar we hebben ook een speciale erkenning oriënterend kort verblijf. Dus voor mensen die echt nog niet weten van ja, wat is de beste optie? Het gaat wat moeilijker thuis, maar wat zijn al mijn opties? Die er tijdelijk even komen logeren. En we met hen het hele traject doorwandelen van wat zijn al de mogelijkheden. En we gaan eigenlijk samen met hen en hun familie samen op zoek. Maar we hebben ook een centrum voor dagverzorging, assistentiewoningen, een dienst thuisverpleging. Een lokaal dienstencentra, dus heel wat meer dan enkel het woonzorgcentrum.
Ja, zorg aanbieden, dat is natuurlijk de hoofdzorg.
Ja.
Van de, ik kan mij voorstellen dat er bepaalde accenten gelegd worden in het huis.
Mm-hmm. Het grootste accent, en wat dat ons motto is, eigenlijk is respect voor jou. Hè? En onze werking en alles wat we doen, alles wat dat we regelen, komt eigenlijk vanuit die basisattitude, daar respect voor. Hè. Ja,
en wat ga je daar speciaal voor organiseren? Of welke aandachtspunten ga je dan leggen bij de zorgverleners om dat te bereiken?
Ja, zij krijgen in allerhande zaken eigenlijk wel opleiding daartoe. Opleiding, maar eigenlijk, wij noemen dat een beetje de presentietheorie, maar dat zijn mooie woorden en veel theorie erachter. Maar eigenlijk zeggen wij altijd aan onze medewerkers, hij werkt in het huis van onze bewoners, niet omgekeerd. Dus hij gaat gaan werken in het huis van de bewoners. En je gaat eigenlijk die bewoner gaan verzorgen, toespreken, zoals dat je zou wensen dat je zelf toegesproken wordt. En dat is de basisattitude dat we eigenlijk verwachten van onze medewerkers. Ja.
Heel veel mensen, maar die hebben waarschijnlijk ook wel een beetje een verschillend zorgbeeld.
Ik heb ons zorgaanbod een beetje geschetst, dus zowel van het lokaal dienstencentrum tot inderdaad het woonzorgcentrum. Wat dat inhoudt, dat inderdaad andere activiteiten zijn dat we gaan ontwikkelen. Hé. Wij bieden in ons lokaal dienstencentrum bijvoorbeeld het buurtrestaurant dat we organiseren. Dat is eigenlijk gewoon mensen samenbrengen op een plaats waar wij de maaltijd gaan verzorgen. Dat is zowel hier op locatie, maar ook eigenlijk in de deelgemeente van Kortemark, in de ontmoetingscentra daar. En daar zeggen we gewoon, we willen die mensen samenbrengen en we willen gaan leren kennen wat zijn de noden daar, om daar dan te kunnen op inspelen. Maar als we dan hier in het woonzorgcentrum kijken, ja, dan gaan we hier even ook de zwaardere zorg naar ja, mensen verzorgen, woonzorg, dergelijke. Ja, het is een heel breed gamma van de taken dat we eigenlijk uitvoeren. Dus we hebben ook heel veel diverse mensen nodig. Daarnaast willen we ook dat de mensen al hun activiteiten dat ze voorheen deden, zoveel als mogelijk hier ook nog kunnen doen. Dus wij voorzien ook mensen die meegaan naar activiteiten buitenshuis, naar OCRA-activiteiten als ze dat nog wensen. Dus een heel gamma van dienstverlening.
Ja, zowel directeur zijn van een groot huis, daar zijn heel veel dingen die in orde moeten gebracht worden. Wat is misschien de grootste uitdaging voor u?
De grootste uitdaging op dit moment is, zoals we het met de term War for Talent soms noemen, is geschikte, gemotiveerde zorgverleners vinden. Er zijn in de zorgsector heel wat vacatures, maar heel wat vacatures die niet ingevuld raken. En dat is voornamelijk nu onze grootste uitdaging, die vacatures ingevuld krijgen. Want dat is een beetje een vicieuze cirkel. Als onze vacatures niet ingevuld raken, dan wordt de werkdruk op de afdelingen groter. En dan hebben wij personeelsuitval. Wat dan we natuurlijk in een vicieuze cirkel belanden van, ja, daar raken we niet meer uit. Dus daar proberen we sterk op in te zetten om die geschikt gemotiveerde medewerkers te vinden. Maar vooral dan ook om ze te houden.
Ja.
Dus we dragen niet enkel zorg als directie, dan vind ik het naast de zorg dat we voor onze bewoners hebben, ook de zorg voor onze medewerkers heel belangrijk. En daartoe ontwikkelen wij ook heel wat activiteiten, geven wij ook heel wat verantwoordelijkheden aan mensen. Gaan we gaan kijken wat zijn hun talenten, wat willen ze hier groeien, wat willen ze opnemen van verantwoordelijkheden. Om zodoende ja, de ganse werking toch af te stemmen daarop.
Ja, kan je misschien ook een beetje iets vertellen over de geschiedenis van het huis?
VZW Blijveld is eigenlijk ontstaan door de samensmelting van twee lokale woonzorgcentra die hier gelegen waren in Kortemark. In 2015 is de VZW Blijveld opgericht en de drie deelgenoten van die VZW zijn eigenlijk VZW Hotsvelde, het OCME van Kortemark en de gemeente Kortemark. En de twee nabijgelegen woonzorgcentra waren eigenlijk Hotsvelde, private VZW, die ontstaan was in 1976, ontstaan uit de congregatie van Zusters van Liefde, hier nog altijd aanwezig in Kortemark en nog heel nauw betrokken bij onze werking. En Huizen Blijgaarde, dat eigendom was van het OCME en de gemeente Kortemark. Dus die twee zijn in 2015 een unificatie, dus tot het hedendaags woonzorgcentrum dat we nu zijn gegroeid.
Ja,
dus,
want een woonzorgcentrum bouwen en zo, dat vraagt natuurlijk heel veel fondsen.
Ja.
En dan heb je wel verschillende partners nodig om dat echt tot een goed eind te brengen.
Ja. Plus dat was ook, we waren letterlijk buren van elkaar. Dat we zeiden van, we kunnen dat veel efficiënter gaan organiseren als we dat onder één noemer, onder één. Dus de gemeente was daar ook vragende partij voor. En voor ons was dat ook een gelegenheid om inderdaad onze dienstverlening te gaan uitbreiden en op die manier te gaan samenwerken. Dus onze samenwerking met de gemeente Kortemark is daardoor eigenlijk heel sterk gegroeid. En we kunnen ook wat meer bereiken voor de inwoners van Kortemark daardoor.
Ja. Ja. Dat is heel expliciet, hè, dat jullie je richten naar de mensen van Kortemark.
Ja. En natuurlijk kunnen andere bewoners hier ook terecht van de omstreken en dergelijke, maar we focussen ons inderdaad of geven voorrang aan de inwoners van Kortemark.
Ik weet niet hoe lang dat u hier werkt, maar u heeft gekozen op een bepaald moment voor een job in de zorg. Wat was uw motivatie daarvoor?
Ik ben eigenlijk een beetje van thuis uit daarin gestuurd, denk ik. Mijn zussen werken ook in de zorg, dus dat was een beetje evident van wat ga ik doen. Van kleins af aan heb ik eigenlijk met mijn zus meegekomen naar hier. Ik ben hier ooit als jobstudent gestart in het onderhoud. Dus ik heb op heel jonge leeftijd kennis gemaakt met Hotsvelde. Dan natuurlijk wel een paar jaar een andere opleiding gekozen, een andere weg ingeslaan. Maar ja, toch teruggekeerd naar die zorg en naar hier heel specifiek naar Hotsvelde.
Ja.
Ik ben inderdaad voor de samensmelting van de twee huizen gestart in het toenmalige Hotsvelde nog. Als diensthoofd van het team Wonen en Leven, die vooral alle activiteiten uitzetten. Maar toen dat de zusters beslisten van, wij nemen een stap terug en wij willen de leiding van het woonzorgcentrum aan iemand anders toevertrouwen, heb ik inderdaad wel die stap gezet van, kijk, ik wil me daarvoor engageren om hier lokaal dat mee te helpen realiseren.
Met voldoening?
Met voldoening, ja. De sector is inderdaad een heel uitdagende sector, al sinds de dag van vandaag. Als we zien wat er allemaal op ons afkomt. Maar de reacties van familie, van bewoners, als je dan hoort van, we zijn hier graag, of we worden hier goed verzorgd, of jullie hebben ons echt geholpen, daar doe je het nog altijd voor. Ja.
De tweede persoon die we graag aan het woord laten, is zorgkundige Shelby, die als zorgverlener misschien wel het dichtst bij de bewoners staat.
Goedemorgen, ik ben dus Verieke Shelby en ik werk sinds 2019 als zorgkundige hier in Blijvelde.
Is dat uw eerste job hier?
Ja, dat is mijn eerste job hier. Ja.
Dus u bent afgestudeerd en dan bent u rechtstreeks... Hebt u hier gesolliciteerd? Misschien heeft u hier ook stage gedaan?
Nee, geen stage gedaan, maar wel direct hier begonnen met werken.
Ja. En wat sprak er u aan om hier te beginnen?
Ik heb altijd al een heel zorgzaam iemand geweest, dus dat sprak mij ook wel aan. Daarom heb ik ook voor de richting de zorg gekozen. En het was ook ideaal dat er hier dan een plaatje vrij kwam wanneer ik afstudeerde, dat ik hier direct kon beginnen.
Ja. Kan je zo een beetje vertellen hoe u het verloop is van een dag hier?
Dus morgens komen we hier toe rond 7:30. Hebben we eerst overdracht over de nacht, speciale dingen van de bewoners. En dan wassen we tot rond 10:30. Daarna hebben we dan een kwartiertje pauze dat we met de collega's samen een tasje koffie of een tasje soep kunnen drinken. Eens we terugkomen op de dienst, noteren we dan de belangrijke dingen en overlopen we de belangrijke dingen over de bewoners. En daarna is het altijd voor het middagmaal voor de mensen. Helpen we hen ook, de mensen die hulp nodig hebben. 12:30 hebben wij pauze tot 4:00. 4:00 moeten wij dan terugkomen. En begint de zorg eigenlijk opnieuw. Helpen we mensen op het toilet. Sommige mensen steken we dan al in bed. Mensen die daar nood aan hebben om vroeg in bed te zitten. Rond 5:00 beginnen we dan met het avondeten. Tot rond 5:45, 6:00. En daarna begint de zorg dan opnieuw tot 7:00.
En u werkt altijd samen met iemand?
Ja, we werken altijd samen. Ja,
ja en dat gaat goed?
Ja, dat gaat goed. Ja.
Ja. Ik denk dat de zorg vrij intensief is, ook soms misschien fysiek zwaar. Had u zich daaraan verwacht of is dat toch nog een verrassing?
De stages die ik gedaan heb, ik ben ook nog niet zo heel lang afgestudeerd, zag je wel al hoe dat was om te werken in de zorg, maar soms heb je wel nog moeilijke situaties, bijvoorbeeld mensen met dementie. Dat is moeilijk om mensen met dementie te zien naar de familie toe, hoe dat de familie daarmee moet opgaan. En wij moeten dan proberen de mensen te steunen. En voor ons is dat soms ook wel een punt dat wij daar heel veel aandacht aan besteden. Want de mensen hebben er zelf niet voor gekozen ook. Ja, dat is soms wel een moeilijke situatie om mee om te gaan. En ook met het overlijden van bewoners, je hebt daar een band mee. Is dat wel altijd iets moeilijk, maar dan ben je er als team om elkaar te steunen.
Ja, die bepaalde zorg dat je moet verlenen, bijvoorbeeld naar mensen met dementie, word je daarvoor speciaal opgeleid? Krijg je daar extra ondersteuning voor?
Ja, er zijn hier in Blijvelde wel genoeg bijeenkomsten of opleidingen dat we ook zelf kunnen voorstellen om daar ons meer en meer in te verdiepen.
En als je hier een tijdje bent, je bouwt een band op met de mensen die hier wonen. Hoe ervaar je dat? Want je ziet de mensen misschien een beetje achteruit gaan. Er zijn ook mensen die sterven. Hoe ga je daarmee om?
Dan zijn we eigenlijk altijd als team om elkaar te steunen. Bij de een ligt dat ook wel moeilijker of bij de ander. Dus hebben we ook altijd ondersteuning. En hier in het trusthuis hebben we ook een psycholoog waar we steeds mee kunnen gaan praten.
Ja. En hoe wordt daar naartoe gewerkt, zo naar dat leven zijnde?
De mensen... Ze moeten verhuizen van thuis, omdat het thuis niet meer gaat. En hier proberen we ook wel hun thuis echt wel te creëren. Bijvoorbeeld op camera, als je binnenhaalt, dat je echt wel ziet dat dat iets is dat ze van thuis hebben meegebracht. En zo proberen we eigenlijk hun thuis verder te zetten tot het einde.
En dan op het moment van een afscheid, dan wordt dat beleefd met het huis? Of wordt dat dan vooral terug overgedragen aan de familie?
Nee, we proberen wel steeds genoeg steun te geven. Vanaf we zien dat de mensen niet meer lang zullen overleven, hebben we hier ook een palliatieve werkgroep. En zij zijn er dan ook om ons daarin te begeleiden hoe we het best met de bewoners en de familie kunnen omgaan.
Misschien een dubbele vraag. Wat vind je het moeilijkste hier bij je werk? En waar haal je vooral kracht uit?
Het moeilijkste is ook toch nog steeds het ziektebeeld van de bewoners, hoe je ze ziet achteruit gaan. Ja. En ik haal kracht uit elke dag opnieuw te komen werken en de steun die ik krijg van de collega's en de complimenten die je steeds krijgt van, van de bewoners, van alle goede zorgen die we hier aan hen proberen te bieden.
Als je zou moeten reclame maken voor je werk hier, wat zou je dan als boodschap geven?
Dat de sfeer hier in Blijvelde wel echt goed is, op gelijk welke dienst. En dat iedereen ook wel in moeilijke periodes aan elkaar hangt.
Naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. dat hij mij brengen zal naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug voor deze uitzending van het Zorgportret, waar we te gast zijn in WZC Blijvelde te Kortemark. In dit tweede deel laten we hoofdverpleger Vandale Diego aan het woord.
Ik ben Vandale Diego, hoofdverpleegkunde op afdeling De Sterren. Dat is een van de 5 afdelingen. Ik ben nu een viertal jaar aan het werk als hoofdverpleegkundige. Hiervoor werkte ik als verpleegkundige ook op De Sterren. Dus ik heb eigenlijk een beetje mijn afdeling kunnen behouden. Op De Sterren heb ik 38 bewoners die bij mij verblijven, waarvan 10 kamers oriënteren kort verblijf. Mijn dagindeling verloopt niet volgens agenda. Dat is moeilijk om een planning te maken om daaraan te houden, want er gebeuren altijd acute zaken. Meestal begin ik met de medicatieronde van 7 uur 39 tot rond 9 uur. Daarna duik ik mijn bureau in om alles te controleren van de dag voordien. Dat is meestal alles digitaal ook. Zijn de dossiers in orde, is de medicatie in orde. En daarna ga ik kijken van oké, wat staat er nog de komende week op de agenda? Wat moet ik voorbereiden van bewonersbespreking, multidisciplinair overleg met het team van het oriënterend kortverblijf? Zijn er andere afspraken die ik nog moet voorbereiden? Gesprekken met familie die moeten ingepland worden of die moeten uitgevoerd worden, die ook moeten voorbereid worden? Een Hans en Boltram eigenlijk. Ja. Het concept inderdaad van hoofdverpleegkunde hier is veel bureauwerk, hè. Het contact in de zorg is minimaal, maar het is ook gewoon niet haalbaar om naast je administratie nog een volledige zorg toe te kunnen dienen.
Het is vooral aansturen van zorgmedewerkers.
Een erg coachende rol inderdaad, naar de medewerkers ook.
Ja, want er zijn ook heel wat verpleegkundige taken die overgeheveld zijn naar zorgkundigen.
Ja.
En dat is hier ook zo het geval.
Ja inderdaad. Dat is die 5 handelingen die inderdaad, bloeddruk, meedenking, medicatie delen, die inderdaad overgeheveld is van verpleegkunde naar zorgkunde. En dat is al een eindje in voegen nu. Ja. Maar we zien dat goed begint te rollen.
Maar je moet dat wel constant opvolgen eigenlijk.
Valt goed mee. De medewerkers zijn echt wel op de hoogte van, wij mogen nu dit. En je hebt nog altijd veel mensen. Bijvoorbeeld, ze mogen een fractie per een inspuiting nemen als zorgkundige. Maar je hebt toch veel zorgkundigen die daar nog angstig voor zijn. Omdat ze dat inderdaad nooit moeten doen. En ze werken soms al 30 jaar. Ja. En plots moeten ze een inspuiting geven.
Ja.
Dat is heel angstig. Dus,
Ja, het is een uitdaging, maar misschien kijken ze er wel naar uit. Ja, en dan is er ook toeren met de arts bij waarschijnlijk?
Ja, we hebben een heel nauw contact met de artsen als hoofdverpleegkundige hier. De bewoners woont bij ons, dus de arts komt bij ons in het huis. En ja, vaak gaat dat over inderdaad van oké, de bewoner is niet goed, komt u eens langs. Of na de bewonersbespreking, kijk dokter, wanneer inderdaad de medicatielijst is overlopen, zou je niet overwegen om misschien eens dat en dat en dat te stoppen. Niet bindend advies dat wij ook. En artsen gaan er mee. Artsen gaan er ook niet in mee. Ze zijn natuurlijk daar vrij. En zij zijn de professionals natuurlijk nog. Hè.
Ja.
Maar ik zeg, met de relatie met de Kortemarkse artsen is eigenlijk wel heel goed.
Ja.
We kunnen er echt niet van klagen. Ja.
U werkt hier al een beetje langer?
7 jaar ondertussen.
7 jaar. En nog altijd met voldoening?
Ja. Ik kom elke dag met een smile, kan ik niet zeggen, maar altijd gelukkig in het werk. Ik vind dat wel belangrijk ook, omdat dat een goede start van de dag maakt al veel. En het werk zelf geeft voldoening om telkens verder te gaan. Ik ben iemand die inderdaad wel echt energie haalt uit mijn werk. Als ik s'avonds thuis kom en ik heb het gevoel dat was echt een goede dag, dat maakt mijn dag wel goed.
Ja.
En het belangrijkste inderdaad dat de bewoner een goede dag heeft gehad, kan ik inderdaad met mijn papieren mee zijn in de bureau.
Ja, ja.
Om het zo te formuleren, maar dat die bewoners inderdaad geen goede zorg krijgen, dan had ik daar ook niet gelukkig van worden.
Nee.
Maar ik heb inderdaad wel het gevoel dat binnen hier rond het gebouw, dat de mensen op de eerste plaats gezet worden, dat de mensen echt een goede nauwe dag hebben hier.
Dat is omdat eigenlijk alle personeelsleden daaraan meewerken.
Ik vind dat personeel echt het hart op de goede plaats heeft. En dat merk je ook. Dat merk ik echt in de verzorging, in de tijd nemen voor de mensen als er iets is. Je ziet dat echt in die omgang, die empathie, dat is echt aanwezig. En dat is het belangrijkste aspect, vind ik, van de zorg.
Veel mensen zeggen van, ja, verpleegkundige of verpleger, het is een roeping. Is dat bij u ook zoiets?
Ja, dat is. Ja, het is een beetje een roeping bij ons thuis. Hè. We zijn met 4 thuis die in de zorg werken. Dus,
ja.
2 zussen van mij werken hier ook in het gebouw. Dus we hebben allemaal een beetje onzezelfde roeping gehad, dacht ik, hier naar Blijvelde. Maar het is, ik zeg ook altijd in stagebegeleiding van vijfdejaars, hier bijvoorbeeld van TBMI, zorg zit in u, je kunt dat niet aanleren. Je kunt geen leren iemand wassen, maar zorg zit in u, je kunt dat niet leren. Heb dat of heb dat niet?
Ja, je werkt op de Sterren en dat is een speciale afdeling binnen het huis.
Speciaal is misschien een ruim woord, maar het is inderdaad een afdeling die niet zoals de andere afdelingen is, waaronder inderdaad die 10 kamers oriënterend kortverblijf. Dat is een traject dat de bewoner eigenlijk doorloopt van maximaal 60 dagen. Dus dat traject start ik met in het ziekenhuis. Hè. Dus de bewoner ligt in het ziekenhuis en de familie denkt van, ja, gaat mama of papa nog naar huis kunnen? Of proberen we even een periode in het woonzorgcentrum om aan te stekken, om dan terug naar huis. In die 60 dagen gaan wij 2 maal samen zitten met ons multidisciplinair team om die bewoner eigenlijk van A tot Z helemaal te bespreken ook. Mm-hmm. En dan op het einde van die 60 dagen wordt er dan niet bindend advies meegegeven met de familie van kijk, uw mama of papa kan dit nog en wij raden aan om. Volgens dat is allee, het is niet bindend, dus de mensen doen natuurlijk nog altijd wat zij zelf willen.
Ja, maar het neemt de eerste zorg wel een beetje weg na een ziekenhuisopname, dat er niet direct de stress is van hoe gaan we nu verder?
Dat is iets inderdaad dat we vaak zien inderdaad. Families die, ja, dat zijn heel vaak nieuwe zorgsituaties. Voor mensen die nog nooit iets tegenkomen hebben. Mama of papa valt, breekt een heup bijvoorbeeld. Van oei, ja, wat nu?
Ja.
Veel mensen inderdaad in het zorglandschap zijn nog niet thuis. En bijvoorbeeld dagcentrum, thuisverpleging, maaltijd aan huis, poetshulp. Er is heel veel hulp die nog thuis kan geboden worden. Maar die mensen weten dat daar niet altijd. Dus ze bieden ook die informatie aan, wordt ook naar zorgvolmachten bijvoorbeeld en dergelijke, dat wordt ook allemaal aangeboden door ons.
Ja, en dus het verblijf hier geeft dan de tijd om dat allemaal eigenlijk te organiseren.
Ja.
Zodat ze ja, in de beste gevallen toch naar huis kunnen gaan.
Ja, dus dat is, voor ons is dat altijd een hele goede casus. Hè. Als de bewoner terug naar huis zou, is dat voor ons top. Hè. En ik spreek je tegen eigen winkel als ons centrum. Hè.
Ja, er wordt zorg aangeboden, maar het is natuurlijk ook een leefgemeenschap. Ja, hoe ervaart je dat als verpleegkundige?
Ja, dus in Blijveld inderdaad. Dat is inderdaad een grote zorggemeenschap. Het is bijna een dorp op zich. Als we de open deurdag gedaan hebben, veel mensen inderdaad passeren hier en zien een stenen gebouw staan, maar weten niet hoe dat hier eigenlijk eraan toe gaat. En met die open deurdag hebben we eigenlijk wel een beeld geschetst van oké, zo gaat het er echt aan toe. Maar veel mensen na de rondleiding zeggen van wauw, wat dat er allemaal gebeurt, ik heb daar echt geen zicht op. Bijvoorbeeld zijn onze dementiewerking van Vanessa bijvoorbeeld, dat is een werking die top is. Hè. Voor mensen die diep in een dementie zitten, wordt er toch nog geprobeerd om die mensen zo zacht mogelijke verzorging te bieden en echt inspelen op prikkels, op beleving. Dat is een van onze aspecten ook. Naast zorg heb je bijvoorbeeld ook nog andere activiteiten, zoals ja, het kookgebeuren is ook een voorbeeld die bij mij opkomt. Mensen worden echt nog gestimuleerd voor samen te koken. Echt in een kleine groep, om ook die eigenheid van de bewoner te bewaren. Om ook niet te zeggen van, hier, wij maken al het eten, jullie moeten eigenlijk afhankelijk zijn van ons. Die afhankelijkheid wordt deels daar wel tegemoet gedaan. Hè.
Ja, wat vindt u zelf het moeilijkste bij je job?
Het moeilijkste vind ik, en ik heb dat altijd gezegd, in 2020 stonden mensen te applaudisseren voor ons. En nu heb ik het gevoel, 2023, de media plaatst ons echt, ja... Je ziet dat overal, hé, dit rust is op de zwarte lijst, dat rust op de zwarte lijst, insuline-incident. Dat wordt allemaal echt in vette letters in de media geduwd. En ik voel in het kortverblijf, omdat wij ja, dit jaar zitten we bijna op 100 kortverblijven, dat mensen dat onbewust meedragen. Dus mensen die nog nooit in contact komen zijn met een woonzorgcentrum, je merkt dat ergens van, ik vertrouw dat niet 100%. Ze weten hoe dat wat ze toe zijn, maar ze vertrouwen het niet 100%. Gelukkig counteren dat heel snel. Die mensen zijn echt, ja, worden echt gerustgesteld dat dat niet overal zo is. Hè. Maar dat is iets dat ik het echt wel moeilijk mee heb. 3 jaar geleden waren we de helden. En nu, ja.
Ja, maar ik zeg het nog altijd, maar alleen wordt het niet herkend. Voilà. Ja, ja, ja. Nee, dus daarom ook dat we het nog altijd het programma nog houden, omdat we het echt wel belangrijk vinden dat er aandacht is voor de zorg. Maar geen gemakkelijke periode, denk ik.
Nee, klopt. Voor ons was dat ook een hele moeilijke en zware periode. Ja, de mensen worden opgesloten in hun kamer. Op de dienst mag niemand van bezoek komen. Ze zien niemand van familie. Die is dat ze zien, zijn wij als collega's. Maar voor ons persoonlijk was dat ook wel heel moeilijk. Ja, Wij kwamen werken, moesten naar huis en bleven thuis. We moesten goed voor onszelf zorgen, ook voor onze bewoners te kunnen beschermen. Maar zo zag je dan ook wel als team dat wij echt wel allemaal aan elkaar hangen. Het heeft mij altijd gezegd geweest, je moet met niemand beste vrienden zijn, maar je moet met iedereen kunnen samenwerken, ongeacht welke situatie. En corona was daar eigenlijk ook wel een heel goed voorbeeld in. Zowel voor ons, om te zien dat wij als team, dus ik zit op Team de Mondiaal, heel goed aan elkaar hangden. En gelijk welke situatie erin voordeed, dat wij echt gehecht waren aan elkaar en steeds er stonden voor elkaar om elkaar te helpen.
Je hebt er veel uit geleerd.
Ja.
En gelukkig is de situatie toch een beetje draaglijker geworden.
Ja, ja, gelukkig wel, ja. Hoe wij om moesten gaan met de bewoners in deze situatie. Ze waren opgesloten in hun kamer, wij moesten helemaal ingepakt binnen gaan. Dat ze keken naar ons van, tijdelijk dat we van de maan kwamen. Maar gelukkig zijn we daar nu door.
I wanna see a change in the world that start today. I don't wanna keep looking at things that were better yesterday. Let's keep believing in a beautiful future, come what may. Love alone can guide our feet on this narrow mountain way. Singing songs of light in the light of the divine, we climb to where we touch the sky. Don't know how, don't know why, but love is heaven's song, pulling us back home. In this life everybody has questions of the heart. Sometimes hope can feel a million miles away from where we are. But there is something even greater than the darkness pulling us apart. It's that overwhelming feeling you get standing underneath the stars. Singing songs of light in the light of the divine, we climb to where we touch the sky. Don't know how, don't know why, but love is heaven's song, pulling us back home. Of light in the light of the divine, we climb to where we touch the sky. Don't know how, don't know why, but love is heaven's song, pulling us back home.
We zijn op bezoek in woonzorgcentrum Blijvelde te Kortemark. Campusdirecteur Petra Beukelaren stelde ons de zorginstelling voor en zorgkundige Shelby en hoofdverpleger Diego getuigden door hun verhaal van hun enthousiasme voor de zorg en hun warm en betrokken hart voor de bewoners. Tijdens ons bezoek konden we met enkele van deze bewoners kennis maken. Ook hen laten we graag aan het woord.
Ik ben Denise de Munk. Ik woon hier in de Klokken, ben 91 jaar en ja, ik verblijf hier bijna 1 jaar.
1 jaar?
Ja.
En tot die tijd heeft u thuis verbleven?
In de kliniek.
Ja.
En van de kliniek naar hier gekomen. Van de kliniek naar hier gekomen.
Ja.
Ja.
En was het een moeilijke aanpassing?
Ja. 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 Ik was mijn vrijheid kwijt. Want van thuis...
Ja,
ik was nog tot voordien actief. Deed mijn commissie zelf met mijn rollator. Ik was meer... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Wie er zijn, dat, ik was meer een rotte. Ja.
En u bent altijd een actieve vrouw geweest?
Ja. Ja.
U ging ook uitwerken?
Ja, als de kinderen een beetje groter waren, ging ik gaan kuisen bij de mensen.
Ja.
Ja.
En u heeft verschillende kinderen?
Ik heb 3 kinderen.
Ja.
2 nachten en een dochter.
Ah ja.
Ja. Ik ben al 39 jaar alleen.
Dat is een hele lange periode.
Ja. Een hele lange. Ja, het is van de jaren van mijn 39 jaar geweest. In juni, de 19 juni. Is 39 jaar geweest.
Dus je hebt samen dus 3 kinderen?
Ja.
Ja.
De kinderen waren nog klein, toch?
Nee, onze kinderen waren niet klein. Ik was 52 als mijn man stierf. En mijn man was 58. Ik had geen kleine kinderen meer om 52. Mijn kinderen waren met alleen al getrouwd.
En
dan
hadden
ze wel kinderen. Maar nu is het zelf kinderen en al grote kinderen. Maar om een man stierf was Freddy, al Noosten en Christine al getrouwd. En de jongste was nog thuis. Ik ging dat jaar trouwen dat mijn man gestorven is.
Ja.
En zijn dan de jaren uitgesteld.
En de kinderen komen er gemakkelijk langs?
Juist, dat moet ik zeggen.
Ze wonen hier in de buurt?
Wij in de buurt. Freddy woont in Varsenaren.
Ja.
Christine woont in Roeselare. En Marta en Ansama.
Ja, het was een hele aanpassing, maar wat doe je dan zo in de dag?
In de dag? Als er activiteiten zijn, naar de activiteiten gaan.
En wat zijn die activiteiten?
Dat kan turnen zijn. Dat kan bingo's. Nu waren we aan bingo spelen. Maar het was like turnbingo dat we deden. Iedere vraag die gesteld werd, moest mijn oefening doen. Dat is de eerste keer dat ik dat doe. Anders doen we turnen apart. Oh, en bingo ook apart. Maar dat was lekte samen. En dat doe ik graag. Ja, turn en bingo. Attractiviteit ging hoog naartoe.
Want het is toch een hele verandering waarschijnlijk. Als je eerst, we woonden hier alleen.
Ja.
En nu kom je in een groep.
Ja.
Vind je dat aangenaam of vind je dat soms moeilijk?
Ik vind dat niet moeilijk, denk ik. Ik vind dat iedereen aangenaam. Toch met mijn buren die aan tafel zitten kunnen klappen. En ja, ik vind dat aangenaam.
Je hebt misschien ook nieuwe vrienden leren kennen.
En ja, aan tafel, ja. Ja.
Dat is mooi, hè?
Maar ja, ik sla nog een makkelijke babbeltje.
Je hebt heel de dag tijd, hè?
Ja. En alle dinsdag komt mijn dochter achter mij en mag ik toch een eten aan Nelen, aan de statie. Rond 1:15 komt ze achter me. Ja. Om me heen en op het gemak komen we toen naar huis. En ze doet toen commissies. Ja, vroeger voor mij. Maar ja, nu moest ze niet meer veel doen voor mij. Nee. Maar hier eten, nee. Maar voor haar en de schoonmama.
Ik had nog één vraag voor u. Ik kom vanuit Radio Maria.
Ja.
Bent u zelf gelovig?
Ja.
En wat is de plaats van Maria in jouw leven?
In de eerste plaats. Ik ken dat mee van mijn mama, van mijn moeder. Moeder was misschien van werken, nee. En rond de kerk in Werden waren de kapelletjes van Maria van de Zeven Ween. En we moesten zondag natuurlijk mee naar de messen, nee, mijn moeder. En veel keer zei moeder de kapelletjes en we moesten mee. En vandaar... Ik heb dat wat voort uitgegrepen. Oh. En hier was het in Kortemark, onze lieve vrouwke van Troost.
Dus je bent van de streek hier eigenlijk, ja.
Van waar? Oh, van waar? Maar ik woon hier al... Ja, ik moet beginnen pijzen, hè. Freddy is tien. Ik woon 21 jaar in Kortemark. Ja, van nog getrouwd was. Ja, we woonden geen Kortemark. Ja.
En dat kent je waarschijnlijk.
Altijd gaan gewend.
Dadizelen?
Ja, als ze komt tekens de zustertje bij me van Dadizelen, zuster Marie Pierre. Die komt bij kan elke nacht namiddag een bezoek bij me. Van de zusters hier. He.
Ja.
Juist. Ze kan toen vertellen van Dadizelen. En er zijn twinkeltjes stond daar.
Ja. En hier kan je ook nog naar de kerk gaan?
Eén keer in 5 weken. En ja, meneer pastor, de mes komt toen neer. Ja, die mes, hij doet maar 2 handen. Nee.
Ja, dat is
waar. Hij trok geen 3. Ja. En geen 4. Maar het is wel aangenaam als je naar de mes kan gaan. Ja. Dat mis ik. Dat mis ik.
De tweede bewoner die we aan het woord laten is mevrouw Van Belle Jeannette. Ze wordt komend jaar 100 jaar.
Mijn man is al 25 jaar dood. Ik had 2 zonen en ik heb maar 1 meer. Hij is 10 jaar overleden. Je was 68 jaar. Ik kon ik van velden hebben. Nee. Kom ik door mijn zonen bij de aanslomen. Nee. En ik kan naar hier kunnen komen. Nee. Ja. Het gelooft niemand. Dat krijg ik alle nacht de 3 even te slapen. Ik ken het bureau geweest en ze, het is niemand die er hurt achter mij. Zeiden ze dat ik droom, zeiden ze droom. Dat is zuste. En mijn ooit wat ik weet niet. Ik heb 3 plagen geweest en wat dat niet binnenkomt. Maar ja, de deur staat open. Hè.
Dus dat is de reden waarom dat je hier bent?
Ja, het is over mij. Dat ik het gaat misschien een keer veranderen. Het is niemand die hurt achter mij. Niemand.
Ja.
Er is niemand, mijn zoon nog niet. Ze doen ze er al te horen. Ik wist dat ik dat erom niet. Ik heb pijn gekregen, pijn daarvoor. Nu slaap ik daarvoor niet meer.
Ben je hier al lang?
Hoe lang zijn we hier al?
Al 4 jaar in januari.
Ja.
4 jaar.
Ja. En tot dan heb je thuis kunnen wonen?
Ja.
En nu de laatste jaren... Gaat dat ja, dan met dat slapen dan niet meer zo goed lukt?
Nee, dat is al heel jaren liggen. Ik pijs niet dat ten de pool, ik klap niet. Je zegt niet, ten de pool. Wat moet ik daarvoor nog een keer?
Ga je ook graag naar de activiteiten?
Ik ga een kort neer als vrouw. Naar Bollingen doe ik ook van veel geweest. Mee. In Veilig hebben veel kampioen spelen al. Ja, ook veel.
In een club?
Molen en Korten.
Ah, ja. Ja.
Al mijn liefhebber hier geweest.
Ja. En dat kan je hier nog voortdoen?
Hier wel, ja. Het wordt niet te veel hier, niet, hè. Van Kortingen. Het is niet veel, hè. Ja. Je moet deze keer naar de sterren komen voor de kunkoren. Ik zeg, 90 jaar, hè.
Ja.
90 jaar, dat is jaren. Naast oktober, secondes.
Amai. Schitterend.
Dat is mooi.
Ja, maar je ziet er nog goed uit. Ja, ik had u echt
dat,
niet aangegeven.
Dat is niet hoe het is, niet?
Ja, geweldig. Ja. Maar je wordt goed verzorgd. Je wordt hier goed verzorgd.
Ja, maar ja, dat is hier goed. Je ziet die heren ook. Maar ja, het is nu het allemaal... Het is al zo lang, niet? Mooi. Ze worden ook met 2 van de zijden. Ze komen ze van Roeselare, van een baas van Roeselare. En ze komen ze hier werken, zeilden. Nu over zomer, daar is ze gezeilderd, hè. Dat is een van de dingen.
Ja, ik weet niet of u gelovig bent, mevrouw.
Nou, ja, zeker. Maar bij jou. Maar ja, mijn oom moet dat het beste zijn, hè. Alles zijn daar, hè, op tussenwoord. Vroeger was dat zo. En dat was oorlog, en de biecht en de communie en de vrede. Hoe je net, weet je? Hoe je net. Maar moest weer te voeten, 3 kaart woont weer van de school. En moest weer te voeten, ja.
De weer.
Sneeuw van alles. Ja.
Toen geen autobus.
Nee, toen had niet veel auto's ook.
Ah, nee.
Nee. Niet veel auto's.
En nu, de jonge gast, nee. Als ze 5 minuten te voet te mooi.
Oh, nee, jong toch. We leven, hè. We weten, hè.
Ze zijn niet anders gewend, nee.
Ik ben Lisette Lagroux. Ik ben een eeuwenleer. Zeder 9 oktober.
Amai, proficiat. Gefeliciteerd.
Ik ben geboren in Hooglieden. Ik heb altijd op Hooglieden Sint-Josef gewoond.
De heette.
Als boerin.
Ja.
Koetjes, kalfjes, kippen.
Daarmee dat je zo sterk bent.
Ik heb veel meegemaakt. En om 60 jaar ben ik weduwe. Ik had 1 zoon. Die is helaas ook gestorven.
Ja.
Ik heb goede dingen meegemaakt. Slechte. Geen seconde komt ooit terug. Het zij van het goede. Het zij van het slecht. Voorbij is voorbij. Je moet alleen mee leven. Want anders, als je dat niet kunt overzetten, moet je ook kapot.
Dus je kijkt altijd vooruit?
Dat verandert toch niet.
Is dat geheim voor 100 te worden, zo altijd vooruitkijken?
Er is daar geen geheim voor.
Je hebt daar niks moeten voor doen.
Je moet een beetje geluk hebben.
Ja.
Geen baldaden in doen. Niet in eten, niet in drinken.
Ja.
Ik heb wel veel moeten werken. In de regen, in de zon. Maar van werken gaat er niemand dood.
Ja, wel, hè. Blijkbaar. Ja.
Zijn moeder zei dat ook.
Maar verslitteren van.
Ja. Ah, ja, maar ja, ja. Die negen waard verslijt ook. Nee? Ja, ja, rustroest.
Rustroest,
ja. En bent u al lang in Blijvelde?
2,5.
2,5 jaar.
Ja.
En daarvoor altijd zelfstandig thuis gewoond?
Ja, maar laatst van in 2006 heb ik naar Kortemark komen wonen. Op het appartement aan de kerk, aan het rondpunt. Ik heb daar gewoond tot in 2013. Dat ik gevallen ben op mijn appartement. Een bloedrugval gekregen. Mijn polsen gebroken. In 2 plekken, mijn bekken in 2 plekken. Naar de kliniek gevoerd, naar Torhout. En dan de beslissing moeten maken. Kort en kordaat. Ga je naar huis of ga je naar het rusthuis? Hij had over 1 dag tijd om te beslissen. Dat was niet ideaal. Op staande voet is het mes op de keel. En van vandaag op morgen ben je je vrijheid kwijt. Ik heb dat er heel moeilijk mee gehad. Nu nog. Ik kan me dat moeilijk overzetten. Dat ik alles zelf kon en alles zelf deed. En nu zit je in een periode dat je niets meer kunt. Dat je alles moet vragen. Dat valt me heel zwaar. Ik heb altijd zelfstandig geweest. In uiterste nood mocht ik aan niemand iets vragen. Anders trok ik altijd mijn plan. Nergens beter dan thuis.
Ik denk dat mensen van de zorg dat allemaal wel weten, dat de mensen liever thuis zijn. Maar er is aandacht voor, denk ik. Hè. Je hebt het daarnet aangehaald. Door bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen toch nog iets zelfstandig te laten doen, zoals dat koken.
Ja.
Maar dat vraagt natuurlijk heel wat organiseren.
Ja, klopt. Ja. We zien hier ook met heel veel bewoners. Ja, je kunt ook niet voor iedereen op hetzelfde moment goed doen. Maar ook meestal wel elke dag iemand van de animatie of wel van Dergo die bij ons op de dienst staat voor activiteiten te geven aan de bewoners. Maar natuurlijk is dat niet hetzelfde of dat je thuis zit en zegt, kan je een keer afwassen. Of, ja, dat, je kunt dat ook niet vergelijken. Nee.
En weet wat er nog niet al is? Dat al die bewoners hier doorheen zitten. Goeie, minder goeie. Ik heb respect voor die mensen hoor. Ze hebben er ook niet om een verhaal. Maar met de veel bewoners kun je nu eindelijk nog echt praten. Dat is moeilijk. Maar dat kan op je zenuwen werken, maar niet. Zijn er wel bepaalde in die je zo nerveus kan maken.
Ja. Ja, voor ons is dat ook moeilijk. He. De mensen hebben er niet achter gevraagd. En wij hebben er toch voor die ene goed toe en voor de andere ook. En het open gaat dat ook nooit niet als dat niet.
En gelukkig kan je dan naar je kamer gaan dan, op dat moment.
Ik zit veel op mijn kamer.
Ja. Kan je nog lezen?
Kan ik me lezen? Mijn ogen laten me in de steek. Kan ik me schrijven?
Dus je kan nog radio luisteren?
Ja. Radio luisteren en tv kijken ook, maar de onderschriften kan ik niet lezen.
Ja.
Maar ik hoor nog wat ze zeggen. En vroeger keek ik veel in de tv. Quizprogramma's, dat was mijn hobby. Kaarten was mijn hobby. Kruiswoordraadsels.
Ah, ja.
Woordzoekers, doorlopers. Zit dat al kwijt.
En ken je Radio Maria?
Zet er niet veel de radio open.
Nee.
Zie, dat is de Radio Maria op tv, maar dat staat er nooit lang op. Ze kunnen daar eeuwig gewoon een beetje goed lezen. Nee?
Ja.
Nee?
Ja, ja.
Zo intiem, hè?
Ja, ja. Want je bent ook altijd gelovig opgevoed geweest?
Alles en dan naar de messen. Uit een jong meisje was, naar de congregatie.
Ja.
De vasten, naar de sermoens. En nog dan een keer ding was, zendingen.
Ja.
Dat de poeters dan komen en de prektoelbussen.
Ja,
de bruine poeters waren, dat was nog...
Oh,
dat waren nog stellen. Maar dat er een toeristen waren, die zwarte... Van Frankrijk. Oh, zwarte kleren, hè?
Ja.
En de kapucijnen, dat waren met bruine kleren. Ik weet niet wat er dan nog van bestaat, van die orden. Hè. En in school, dat was van de zusters, hè?
Ja,
dan met de lessen kregen. Het was net dat toen geen juffrouw.
Nee, geen juffrouw, nee.
Dat waren nog zusters. De zusters van Eest.
Ja.
Van de onbevlekte ontvangenis. Zuster Adolfine was de hoofdzuster.
Ja.
Het was een kordaat, maar het was een goeie.
Een goeie, ja.
En het was dan de keuken er niet op, niet, hè? Die in de keuken altijd zat en die de boodschap deed. Zuster Marsleentje. Weet je dan nog al zo hoe het niet in om.
Maar anders zie je haar bij jou zitten.
Mooi hoor.
Ja, nu zit.
En ben je dan gevierd geweest vorig jaar?
Gevierd?
Ja.
Van de afdeling, hè? Iedereen heeft taart gekregen. Ah ja, de twee schepens van de gemeente.
De burgemeester ook.
En schone foto's. Caroline Damman, nee, ik kom daags verdiend, de burgemeester.
Ah ja.
En Christine Lange. En Stefan Verkoren, de dag zelf.
Ik ben in de Munkse Wanne geboren en werken. 1934, mijn 89 jaar. En ik woon hier nu in Breivelde. Ik heb 66 jaar in Antsamen gewoond. Als getrouwd was. En dan in de kliniek geweest voor het een en het ander. En toen hier gehad. Omdat nu mijn hond thuis.
Ja, was dat een moeilijke stap?
Een moeilijke stap, ja. Een hele moeilijke stap. Omdat ik niet meer jezelf kan het meeste zien.
Ja.
Zeggen ze dat? Zelfstandig.
Ja. Afhankelijk van andere mensen.
Ja. Dat is moeilijk en dat blijft moeilijk.
Durf je dan al zo'n keer kwaad zijn op de verpleging?
Als corona was en afgesloten was, ja, 3 keer. Ik heb maar dat was die keer ook geen corona. Ik was toch afgesloten.
Ja.
Omdat anders iets besmetten toen, maar ik had geen corona. Nee. Maar ja, Geen tafel was besmet. Ze zes moest normaal verschoten zijn. Hè. Maar anders is... begint al een beetje te gaan. Ben ik 2 jaar.
Ja, begint te wennen.
Vandaag november.
Ja.
Ik ben nog een goede tafel. Hier is het. Ik ben nog een goede tafel.
Dat is één ding aan de hand te groot, is het?
Dan moeten we erop, ja.
We zitten nou weer aan een aantal.
Moet dat meedoen, de set.
Ja, voilà. De micro meenemen, ja.
Moet dat meedoen. Ja,
dat kunnen versterken.
Er een klant die molen komen. En het is
groezemoes. Ze komt om dicht te zijn.
En hoort dat niet, hè?
Ja.
Dat was ideaal. Ja. Een tafel van acht. Want we zitten nu aan een tafel van 10.
Ja, maar ja.
En dat is te varen. Dan zitten er dan nog 2 die heren klappen. En ik ook niet, hè.
Ja,
maar we verstaan wel elkaar niet, omdat het waar is.
Die hebben babbelen, nee.
Maar, dat is allemaal niet. Ja. Babbelen, nee.
Ja.
Het is niet overdreven.
Het is dat je er mee heen, omdat je er 2 babbelen
hebt. Ja, voilà. Dat is...
Ze dan 2, voor ik babbelen.
Ze babbelen te graag.
Dat is mooi zeggen, ja.
Ja.
Ja. Maar ja.
Beste luisteraars, welkom terug. Voor deze uitzending van het Zorgportret was Radio Maria te gast in WZC Blijvelde te Kortemark. Het nieuwe woonzorgcentrum Blijvelde werd, zoals campusdirecteur Petra Beukelare ons vertelde, gebouwd door de samenwerking van de Zusters van Liefde van Kortemark, het OCMW en de gemeente Kortemark. Een nieuwbouwproject, waardoor de 2 bestaande woonzorgcentra Godsvelde en Blijgaarde zijn samengesmolten. We laten nu aalmoezenier Daniel de Witte aan het woord, Sinds 1983 is hij almoezenier van beide woonzorgcentra. En op dit moment is hij almoezenier van WZC Blijvelde. Mevrouw Vanessa Vermoten werkt binnen het team Wonen en Leven en maakt ook deel uit van de pastorale werkgroep De Bron. Zij zal de verschillende initiatieven van deze werkgroep voor ons toelichten.
Ik ben dus Daniel De Witte, die wel een beetje bekend is door de misvieringen die bij de zusters uitgezonden worden op zondag om 10:00. Dus de mensen kennen wel mijn stem. Ik ben hier straks 41 jaar als almozenier, zoals men dat heette toen. Begonnen in Godsvelde, maar ik deed ook Blijgaarde erbij. Dat waren mijn twee taken. Ik heb vele zondagen twee missen gedaan. Ik begon in Blijgaarde, 8:45, dat is dan verschuiven naar een half uurtje later. En dan daarna in Godsvelde, dus die twee missen eigenlijk. En we hebben daar heel mooie ervaringen van natuurlijk. We hadden dan toen een kapel, maar de twee kapellen, dat is natuurlijk een beetje weggevallen, maar goed. Nu is, we zijn in 2016, zijn wij verhuisd naar een nieuw gebouw, de eerste fase. Dat was op lichtmis dat wij verhuisd zijn, ik zal het nooit vergeten eigenlijk. Dat was een hele grote uitdaging. Ik was hier dan 33 jaar en dan was er ook ooit een publicatie van een interview met mij op de lokale krant van de Roodse Bode, de weekbode was dat. Ik heb dat al een beetje tegengezet. Ik ben hier eigenlijk binnengeraakt, benoemd geweest, omdat ik niet zo goed was. Ik was ziek. Ik ben in Leuven overspannen geraakt, of noem je dat zoals je wil, wat het ook geweest is. En ben dan een tijdje op de parochie geweest, als onderpastoor in Oldenburg. Maar dat ging daar niet zo goed, ik kon daar niet zo goed aan. En dan heeft de bisschop, monsieur de Smet, nog in de tijd mij voorgesteld om naar hier te komen. En ik ben hier eigenlijk altijd mogen blijven, al zoveel jaren. En ik ben daar heel dankbaar voor. Het was ook wel eigenlijk een gebedsverhoring, want in Oldenburg moest ik weg, omdat wij daar met 3 priesters waren op een gemeente van 4000. En de priesters rond, en die parochies rond, hadden het allemaal niet en waren daar een beetje kregelig en jaloers van. En dat kon ik ook niet blijven duren. En dan ben ik naar hier mogen komen. Maar in die tussentijd heb ik altijd gebeden tot Pater Pio, die niet heilig verklaard was, nog niet zalig zelfs. Het was in het jaar 82, 83. Ik heb dan gezegd, Pater Pio, kijk, je weet dat ik niet alles kan, maar geef mij iets dat ik aan kan. Geef mij ook dat ik niet alleen ben. Want ik woonde nog thuis bij mijn ouders, die in Hestel woonden. En ik reed iedere dag weer van Oldenburg, van Hestel naar Oldenburg en terug en zo. Dus ik wist 2-3 keer op een dag terug en weg. Goed. En dan kreeg ik van monsieur de Smet op 19 januari van 1983 het aanbod om naar hier te komen. Naar Godsvelde was dat dan, ook naar Blijgaarde. En ik viel dat bijna eigenlijk van mijn stoel, bijna onver, dat hij zei, kijk, is er een priester gestorven, zegt hij, en u zou moeten gaan vervangen. En ook een beetje instaan voor het personeel eigenlijk, en hen pastoraal ook begeleiden en zo. En ik weet, zegt hij, en ik viel dat bijna van mijn stoel, van, kon ik dat weten? Ik weet dat je niet graag alleen bent, maar ga vanavond nog naar Kortemark. Daar is nog iemand, een huisorster van die vorige priester. En vraag dat ze blijft. Ik heb haar nog 17 jaar gehad, Julia. Ik ben heel dankbaar daarvoor, want op dat moment zou je dat alleen niet aangekund hebben, maar ik heb haar 17 jaar gehad. Nu is er geen probleem meer, nu woon ik op een appartement. Dat mijn plan kan gaan eten bij de zusters en zo. Maar goed, dat is allemaal maar tussen haakjes. Dus een beetje schetsen hoe dat ik hier geraakt ben. En hier mogen blijven. Ik heb natuurlijk een hele evolutie meegemaakt in de zorg. Hè. Bijvoorbeeld Blijgaarde was, als ik hier toe kwam, was een rusthuis van 56 bewoners. Om het zo te noemen, rusthuisbewoners. Maar als er daarvan 6 in een rolwagen zaten, was dat heel veel. Al die mensen liepen rond. Dat waren eigenlijk een beetje sociaal, een beetje minder goede mensen en zo, die een beetje minder valid soms. Zo. Er waren zulke mensen meestal, maar stilletjes is dat veranderd. Meestal dat werden dan meer en meer hulpbehoevende mensen, ook in Blijgaarde. Hotsvelde zelf was toen een veedienst. Dat wil zeggen, verlengde hospitalisatie, dat was volledig onder de ziekenbond. Dat was een ziekenhuis eigenlijk, voor chronische zieken. We hadden toen 120 bedden, met een eigen dokter. Dokter De Jonge was, die ook al overleden is. En die begeleidde dat heel goed. Maar toen konden wij met, we hadden dan heel veel personeel eigenlijk, zeker in Hotsvelde. En toen kon ik iedere dag de mis doen voor de mensen. Er was ook altijd een zuster aanwezig. Personeel werd ook verondersteld van nu en dan te komen. En ja, dat was eigenlijk wel een heel mooie tijd. Ik herinner me bijvoorbeeld in Blijgaarde, de zondag, dat ik dan de mis deed. En ik had dan van iemand een bandje gekregen met zo van die liedjes van de Lourdes op de Bergen, voor O Rode Roos en zo, van die mooie liedjes eigenlijk allemaal. Christus Vincit, Christus Reinjat. En hij had mij ook een bewoner was dat, die mij zijn bandopnemer gaf. En ik zette dat voor de micro. En toen was er nog mogelijk dat in al de kamers dat doorkwam, wat ik in de mis zei. En dan moest ik de communie gaan dragen na de mis, naar de bewoners die in de mis niet konden zijn. Het waren nog heel wat. Want ondertussen was dat rust dus uitgegroeid tot 73. Die van 56 naar 73. Maar in al die kamers als met de communie ging, klonk het de Lourdes op de Bergen, o, heilige harten van Jezus en zo. Dat was eigenlijk echt prachtig. Dat was eigenlijk, ik had er deugd van om gehoord. Het was een prachtige zondag voormiddag eigenlijk, om dan naar Hotsvelde te komen, om daar dan de mis te vieren, waar zuster Dominique, die ook nog altijd speelt, dan ook speelde voor ons en zo. En dan ook met de kosten die wij uitnodigden, met verschillende mensen gehad die de mis verzorgden. Dus dan maar een beetje minder nu. Heb ik een tijd gehad dat we een stille ruimte hadden waar we de mensen samenbrachten, maar de mensen moesten er naartoe gebracht worden. En dat is niet zo eenvoudig. Het was dan op vrijdagmiddag dat ik de mis deed, omdat ik ondertussen onze directeur van de zusters was gestorven, of ook al niet meer zoveel lid, dat ik daar moest inspringen, zodat ik de zondag dat die niet meer kon doen. En nu, sinds de corona, mochten wij niet meer de mensen mengelen, om het zo te zeggen, de diensten, de verafdelingen mengelen. En dat werd dan op de afdelingen misgedaan. Zodanig dat dat altijd de regeling die van kracht is. Er zijn 5 afdelingen. Iedere vrijdag rond 10 uur doe ik de mis op 1 afdeling. De mensen moeten dan niet verplaatst worden, of toch niet ver. En voor degene die wil, doe ik dat de mis. Zodanig dat ik om de 5 weken rond ben. Maar dat is eigenlijk een beetje weinig. Maar ja, ik heb al gepijst, hoe kan ik dat oplossen? Maar dat is ook niet allemaal zo eenvoudig. Omdat er ook andere activiteiten zijn en zo. Maar kijk, we doen wat we kunnen. Maar daarnaast heb ik het grote geluk gekregen dat ik nu 2 medewerkers heb. Vanessa en Farah. Die ook heel wat doen. En dat is bijvoorbeeld stilte momenten inlassen. Bij de hoogdagen, bij de grote feesten van het jaar. Maar ik zal misschien Vanessa dat zelf een beetje laten zeggen. Maar ik ben in ieder geval heel dankbaar dat ik daar niet meer alleen voor sta. Want ik word ook een beetje ouder. Dus op 1 februari krijg ik mijn officieel pensioen. Want ik ben 75 dan. Maar dat zal niet veel veranderen. Misschien dat de benaming almoezenier wegvalt. Dat ik medewerkend priester zou zijn of zoiets. Maar ik heb al gezegd, zolang dat ik het kan en dat ik een beetje goed ben, blijf ik bij de zusters mijn werk doen en ook hier. En dat bestaat er dan in, wat ik nog altijd doe, in de namiddag, dat is zijn bezoekjes brengen aan onze bewoners, in de living house zitten, zelfs een keer een liedje zingen, een beetje luisteren, ook op de kamers gaan enzovoort. Dus de mensen, pastorale bezoekjes eigenlijk, de mensen hun verhaal laten. Ik vind dat heel belangrijk in mijn functie, om het zo te zeggen, dat de mensen hun verhaal kwijt kunnen. Dat ze kunnen vertellen over hun leven, zoals dat ook hier nu een beetje gedaan hebben in deze uitzending. Maar dat ze dat kunnen vertellen. Dat is heel belangrijk. En het grote voordeel van een priester is, wat men in de maatschappij niet meer goed verstaat, dat wij niks opschrijven. We We houden geen dossier bij, zoals een psycholoog of zo, die zegt, we zijn daar gekomen, het volgende gesprek moet dan verder daarover verder gaan, om altijd maar stappen verder te zetten. Wij houden dat in ons hart. Maar dat geeft een groot voordeel aan de mensen. Ze kunnen hun verhaal kwijt en ze hebben het een keer kunnen zeggen. Een sterfgeval van hun kind of van hun man, laat dat allemaal maar vertellen. En dat moeten wij vooral doen, luisteren. Ik vind dat heel belangrijk. Ik hoor dat ook vanuit de psychologie, dat dat heel belangrijk is, dat de mensen hun rouwverwerking en zo, dat ze dat kunnen doen, dat ze daarover kunnen spreken. En dat is niet in 6 maanden of in 1 maand of in 1 jaar zelfs niet opgelost. Dat kan jaren duren. En mensen spreken er altijd graag een keer over. En ik laat hen hun verhaal doen. Het is ook al gezegd, niet iedereen kan nog zijn verhaal doen. Er zijn mensen die dat niet meer kunnen uitdrukken als ze te ver... Of mentaal of ook motorisch, dat je niet meer genoeg kunt spreken. De mensen kunnen dat verhaal niet meer doen. Dus in die zin is mijn rol ook dikwijls een beetje moeilijk, omdat mensen niet meer kunnen zeggen. Maar ik probeer, ik doe wat ik kan. Ik weet dat ik te weinig doe nog, maar probeer. Maar laat me aan Vanessa het woord om te zeggen wat we allemaal doen als andere activiteiten en wat er nog een beetje op het voortouw staat.
Ja, ik ben dus Vanessa Vermoten. Ik werk hier sedert 2011 bij Blijvelde. Eigenlijk ook begonnen in Godsvelde. Ik ben eigenlijk medewerker van het team Wonen en Leven. Dus die samen met mijn collega's ergotherapeuten en animatoren zorgt voor het activiteitenaanbod. En activiteiten van het dagelijkse leven. Daarnaast doe ik ook labyrintwerking. Dat is eigenlijk een werking die specifiek gericht is op mensen met dementie. Dus om specifiek voor hun speciale activiteiten te voorzien of zo. Daar horen ook de contactclowns bij. Dus ik ben hier ook samen met collega's contactclown. Ik doe hier ook regelmatig een bezoekje als clown. En daarnaast ben ik dus ook lid van de pastorale werkgroep. Maar wij heten dat hier De Bron. Wij hebben dat een naam gegeven. Dus onze pastorale werkgroep heet De Bron. En daar zit ik dus samen in met mijn collega Farah en met Amos en Ier. Ja.
Die naam, contactclown... Een beetje nieuw voor mij, maar het is ook omwille van mensen die hier wonen met een heel specifieke zorgvraag.
Ja, inderdaad. Dus dat is meestal een bezoek dat we brengen bij mensen die al in een vergevorderd stadium van dementie zitten. Die eigenlijk vooral nog communiceren op contact, aanraken, gevoelens, maar die misschien niet zo goed meer kunnen anders zich uitdrukken. En zo gaan wij proberen met een beetje humor en met gevoelens te proberen communiceren of hun aandacht te trekken.
Op vlak van zorg wordt er heel veel studie gedaan, wordt ook gestreefd naar grotere professionaliteit. Op een bepaald moment was er ook een vraag om pastorale zorg misschien ook te ondersteunen.
Ja.
Waarom ben je daarop ingegaan? Wat was je motivatie?
En wel, omdat ik vind, naast de lichamelijke zorg, dat er toch ook wel aandacht moet zijn voor de psychische en de spirituele kant van het verhaal. En ik ben zelf, alleen mijn ouders zijn ook christelijk, ik ben zelf ook wel christelijk opgevoed. En ik wilde daar toch wel graag mijn steentje bij bijdragen. Dus ook dat de mensen hier in hun eigen waarde en in hun geloof verder kunnen blijven beoefenen. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ik niet opensta voor mensen met een andere overtuiging. Allee, ik vind binnen De Bron dat we er wel voor iedereen moeten zijn. Ja. Dus vooral met als eerste doel een luisterend oor bieden en een steun bieden in moeilijke situaties. Maar de andere activiteiten doen we ook met veel plezier.
Wat zijn zo de activiteiten die hier vanuit pastorale werking...
We hebben dus inderdaad, zoals dat de Amos hier zei, onze 5-wekelijkse eucharistieviering. Dus per dienst iedere week een eucharistieviering. Maar daarnaast doen we ook tijdens het jaar verschillende stiltemomenten, een soort bezinningsmomenten eigenlijk, rond de hoogdagen of de grote feestdagen van het kerkelijk jaar. Dus de laatste was nu met alle heiligen. Zorgen we ook dat er een activiteit wordt georganiseerd, dus dat de mensen kunnen bezinnen, maar dat ze ook wel actief kunnen meewerken. Dus we proberen zo'n momentjes doorheen heel het jaar in te plannen. We willen daar vooral een warm moment aanbieden en ook kunnen vertellen, hun laten vertellen over vroeger, een beetje reminisceren en hun gevoelens uiten. Dus de volgende die op stijl staat, is het adventsstiltemoment. Dus dan gaan we samen een grote adventskrans maken en zo een beetje praten en teksten lezen en muziek beluisteren.
Ja. En de mensen komen daar graag naartoe?
Ja, dus we nodigen uit en wie wel kan daar bij aansluiten. Dan hebben we ook nog onze maandelijkse afscheidsmomenten. Dus dat zijn eigenlijk momentjes dat we organiseren eenmaal per maand voor de medebewoners en voor familie van overleden bewoners van die maand geweest. Doordat ook zij kunnen afscheid nemen, vooral ook onze bewoners, hebben ook nood om afscheid te kunnen nemen van iemand die bij hen op de dienst is geweest. En daarom hebben wij zo'n momentjes in het leven geroepen. Nu in december wordt het momentje georganiseerd voor de overleden bewoners van november. Dus dan staan we ook even stil, luisteren we naar muziek, lezen we teksten en zorgen we ervoor dat de bewoners ook even kunnen stilstaan bij het verlies van een medebewoner. Maar daar nodigen we ook wel altijd iemand van de familie op uit. Dan doen we ook de jaarlijkse bejaardenzalvingen. Dus dat is een grote, ik noem het bejaardenzalving, omdat ziekenzalving een beetje een raar woord is. Maar daar doen we eigenlijk per jaar dan de ziekenzalving in grote groep. Dus wie wel van de dienst kan er ook op aansluiten. Tweemaal per jaar. In het voorjaar en het najaar.
Rond Pasen en rond Allerheiligen. Dat is nog veel meer attractief dan de Eucharistie.
Ja.
Mensen gaan daar veel meer naar hen, op hen dan naar de Eucharistie komen.
Ja, omdat dat tegemoet komt aan hetgeen dat ze echt beleven van... Ja, de gezondheid die achteruit gaat.
Dat proberen we ook, dus dat is allemaal voor bewoners, maar nu proberen we ook een beetje in te zetten naar het personeel en naar de collega's toe. Dus zijn we nu ook met nieuwe projectjes bezig, zoals dit jaar in mei hebben we een week van het gezin georganiseerd. Dus hebben we bewoners en personeel en vrijwilligers gemobiliseerd om foto's van hun gezin mee te brengen en deze dan in de cafetaria tentoon te stellen. We hebben dat gedaan in mei, omdat dat Maria maand is. Een moeder. Zo kwamen we bij gezin en willen we nu dat doen. En in maart zouden we terug iets willen doen rond plantenbloemdag of week. Maar daar moeten we nog een keer over brainstormen. Maar dat is dan ook omdat we willen tonen dat we ook voor het personeel en de vrijwilligers willen zijn. Dat niet enkel voor de bewoners is, dat we met de bron willen aanwezig zijn. En wat dat er nu nog op tel staat, is we gaan hier op de site in Blijvelde een troostplek inrichten. Dus een soort ontmoetingsplaats voor iedereen, die ook voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen voor het woonzorgcentrum, maar ook voor mensen uit de omgeving. Een plaats die troost of kracht of hoop kan bieden voor onze bewoners en voor de mensen hier rondom Blijvelde.
Ja, het is geen begraafplaats.
Het is geen begraafplaats. Het wordt eigenlijk een plaats in het groen. Dus dat komt hier in het grasveld, hier langsachter. Dat wordt helemaal ingericht met een beetje kunst. Vooral bloemen ook, omdat dat ook wel een beetje hoopgevend is. En eigenlijk een plaats waar dat je kunt gaan zitten, waar dat je kunt gaan bezinnen, waar dat je kunt gaan inderdaad stitchen met een beetje verdriet, waar dat je misschien troost kan vinden. Of waar dat je ook kan mensen ontmoeten. Want dat is in volle ontwikkeling.
Ja, ik had nog een beetje de vraag waarom dat volgens jullie pastorale zorg belangrijk is.
Wel ja, belangrijk is dat omdat een mens niet alleen een lichaam heeft, maar meer is, heeft ook een ziel, om het zo te zeggen. Maar dat is natuurlijk een eenheid. De mens is ook een geestelijk wezen. En de mens heeft ook altijd een relatie met iets boven. Sommigen hebben dat misschien nu minder, maar veel van onze mensen zijn nog van oorsprong gelovig, dus die hebben dat nog. Ik vind wel dat dat een beetje vermindert. Naarmate dat de leeftijd jonger wordt, dan voel je al dat veel mensen verder van de kerk afstaan. Boven de 90 zijn al die mensen kerkelijk nog, die zijn daarmee opgegroeid. Vanaf 80, dat is al een beetje mijn generatie, zijn er al verschillende die daarvan een beetje afgegleden zijn, of dat een beetje vergeten zijn, Dat was de evolutie van de tijd eigenlijk. Hé. Maar zoals ik al zei, eigenlijk al in mijn gesprekje zo. Ik spreek niet altijd direct over God. Ik noem dat zelfs heel weinig. Ik heb het ook als onderpastor ook wel altijd weinig gedaan. Maar ik laat de mensen hun verhaal doen. En op het einde dan zeg ik soms, ik zal daarvoor bidden. Ik bid er ook een beetje voor. De mensen hadden dat wel graag. Dat is hier ook mijn taak, luisteren, het verhaal laten doen en laten vertellen over hun leven. Ook over dingen soms die hier niet goed zijn, soms hoor je dat ook. wat ik soms niet, zelfs niet goed kan geloven, dat je zegt, allee, dat is nu zo negatief. Er zijn niet veel mensen die dat hebben, maar zijn er een paar zo die heel negatief zijn, er zijn niks goed. Ja, ik vind dat jammer eigenlijk. Ik zeg daar niet veel op, maar ik kan er ook niet goed weg mee, omdat ik vind dat het niet juist is. Van de meeste mensen hoor ik dat ze wel tevreden zijn, maar je moet inderdaad wel ja, die omslag kunnen maken, om het zo te zeggen, ja, die overgang. Als je kunt inpassen hier in het huis, als je dat kunt aanvaarden. Ik zie dat ook bij veel mensen, als dat na een tijd kunt. Natuurlijk, voor iedereen is het moeilijk, zoals de mensen het ook verteld hebben. Als je eerst hier toekomt, is dat moeilijk. Dat zou voor mij ook moeilijk zijn. Maar een keer dat je dat een beetje gewoon bent en daar kunt je inpassen, dan zijn die mensen gelukkig. Maar je hebt ook mensen die daar nooit tevreden mee zijn en dat zijn ongelukkige mensen. Dan probeer je ook voor die mensen nabij te zijn, maar die zijn minder tevreden. Belangrijk is ook alleen dat mensen weten dat de kerk, en ik als priester en ook als pastorale werkgroep, zijn we daar wel voor verantwoordelijk, zo een beetje om God in het leven van die mensen binnen te brengen. Dus dat is wat we ook proberen te doen, ook in die gestilte momenten. Zo, ja. Dat wat we proberen te doen. En personeel, dat is een uitdaging. We hebben het ook besproken met de begeleider van het bisdom eigenlijk. Dat is een van onze grote, een beetje nog tekorten. Dat we nog te weinig inzetten voor het personeel, ook om hen te betrekken ook in die pastorale zorg.
Ik vind het ook vooral belangrijk, dus naast de lichamelijke zorg, om je ziet ook wel, met de stilte momentjes en zo, dat de mensen daar toch wel kracht uit halen. En dat is voor mij het belangrijkste. Het is ja, zot om te zien soms, of gewoon door een keer een praatje te slaan, dat ze toch, dat je voelt, dat ze zich precies sterker voelen. En dat vind ik wel heel belangrijk, naast dat lichamelijke. Wat dat misschien nog vergeten te zeggen ben. Wij vieren ook wel elk jaar onze patroonheilige.
Ah, ja. Hier, ja.
Dat was ik nog vergeten te zeggen.
Dat is de hele Vincentius in de halte.
Ja.
Paulo, hé.
Ja, dus dat vieren we ook met iedereen. Niet enkel met bewoners, maar ook met personeel. Dus eigenlijk voor de hele voorziening voorzien we dat niet. Zoals dit jaar hebben we getrakteerd op een soort klaaskoeken, maar in een hartjesvorm. Omdat we vonden dat iedereen een hart voor de zorg heeft hier, net zoals dat Vincentius had. En hebben we ook samen eigenlijk met bewoners en personeel een kunstwerk gemaakt. Dus hebben we ook de handen van de bewoners en van het personeel op doeken laten plaatsen. Hebben we zo'n kunstwerk gemaakt dat we dan nog gaan uithangen hier in het woonzorgcentrum.
Voor het personeel hebben we dat ook een beetje toegepast op de kernwaarden van het huis. Hé? Hoe dat bij Vincentius leefde. En dat dus die band gemaakt met van Vincentius naar ons nu, zo.
Ja.
En dat wordt dan eigenlijk een feest dat door alle diensten wordt gedragen, zowel de keuken zal
ja.
ook
ja. Dus iedereen was uitgenodigd.
Animatie.
Van een mooie dag.
Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van het Zorgportret. Vooraleer af te sluiten, willen we nog een laatste keer het woord geven aan de bewoners en zorgverleners van Woonzorgcentrum Blijvelde, waar we hartelijk en gastvrij werden ontvangen voor deze uitzending, om hen de kans te geven groeten over te brengen en om hun gebedsintenties toe te vertrouwen aan ons gebed. We danken u voor uw aandachtig luisteren en wensen u verder een aangename dag.
Gilberte Momerentie vraagt een gebedsintentie voor haar overleden dochter Hilde. Christella de Bruyne vraagt een gebedsintentie voor haar overleden man Willy. Jeanne van Overschelde wil graag een liedje aanvragen voor haar vriendin Friedel, die vaak op bezoek komt, en ze wil haar ook de groetjes doen. Maria van den Abele wil een gebedsintentie aanvragen voor haar vriend André Sinave. En Agnès Delbeke voor haar man Roger. Rita Paulet doet de groetjes aan haar dochters Sarah en Lien en kleinzoontje Jules. Cécile Louis vraagt een gebedsintentie aan voor haar overleden man Daniel. En ons koppel Emil Maartens en Gilberte de Claire wil graag groeten doen en een gebedsintentie aanvragen voor hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Noëlla van Averbeke wil haar dochter Els bedanken voor al wat ze voor haar doet. Margriet Lagroe doet de groeten aan Marleen de Vos en Ronnie van de Kerkhoven. Gérard Muilen doet de groeten aan zijn zus Julien. En Sylvain Wibo wil Nadine en zijn voormalige buren de groeten doen en bedanken.